toen trok hij ook een mes uit de keukenlaar en die hield hij tegen mijn keel aan.
Ze is dus gewurgd. Ze is vermoord.
Dat de bloedspetters tot aan het plafond zaten.
Je weet dat het gebeurd is. En dan denk je nog aan de kinderen eigenlijk. En dan wordt het zwart.
Hij heeft zoveel geweld gebruikt met dat mes.
Hoe ze daar lag. Koud, levensloos. En Nadine was juist iemand die dus... Die zonnestraal, die grote, sprankelende ogen en de humor. Maar ja.
Als verslaggever van Hart van Nederland ben ik met grote regelmaat bij rechtszaken waarbij mannen terecht staan voor de moord op hun vriendin of vrouw, vaak al een ex. En het gaat vaak ook om jonge vrouwen. Ze heten Nadine, Clarinda, Hetty of Sumanta.
Het lichaam van een 28-jarige vrouw in een woning aangetroffen.
Daar werd ze gisteren doodgevonden door agenten.
Hij wordt verdacht van het doden van zijn vriendin.
Ze werd dood aangetroffen in haar woning. En na 2 weken geleden werd ze doodgevonden in haar huis.
Ze was door messteken om het leven gekomen.
Haar vriend wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.
De politie in een huis op het lichaam van een 20-jarige vrouw.
Hallo, mag ik jullie even wat vragen voor een podcast?
Hebben jullie wel eens van femicide gehoord?
Van wat?
Femicides, vrouwenmoord?
Vrouwenmoord? Nee, niet op die manier, nee.
Ik heb wel eens van gehoord, maar ik zou niet weten wat het is.
Nee, geen idee. Nee, maar ik ga even verder.
Als ik u vertel dat er elke 8 dagen een vrouw wordt vermoord in Nederland, wat denkt u dan?
Dat is niet fijn. Dat is niet prettig om te horen, nee. Ik wist het ook niet, dus dat is nieuw voor mij.
Wat denkt u als u dat hoort, die cijfers?
Ja, dan denk ik aan Jack de Ripper. Dat was ook een vrouwenmoordenaar, toch?
60% van die moorden gebeurt door een partner of een ex-partner. Wat denkt u als u dat hoort?
Nog erger natuurlijk. Weet je? Je leeft met iemand die je vertrouwt en waar je denkt gelukkig mee te zijn. En, dat is vreselijk natuurlijk.
Moest niet mogen. Moest niet mogen, echt niet. Nee.
Ik denk dat er gewoon heel veel verzwegen wordt.
Een taboe.
Ja, zoiets.
Dank u wel. Dag.
Iedere 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. 6 op de 10 vrouwen komt om door geweld door een partner of ex. Het zijn schokkende cijfers. En ik vraag me af, hoe kan het dat dit zo vaak gebeurt? Dat dit al jaren zo doorgaat en vooral, wie zijn de vrouwen die dit overkomt?
Eerst even kijken in mijn fotorol of ik het zo zie.
Wat zien we hier?
Mijn zusje en mij. Als jong volwassen. Met de neuzen tegen elkaar aan. Ja, lekker dichtbij. Hier zitten we in het vliegtuig naar Gran Canaria. Zij is daar 16 en ik 20. En mijn ouders hebben elkaar ontmoet op Gran Canaria. Dus toen gingen we als gezin terug daar naartoe.
Ik ben thuis bij Jacqueline Beemsterboer. Haar 4 jaar jongere zusje Nadine is 16 jaar geleden op gruwelijke wijze vermoord door haar ex.
Jullie lijken uiterlijk niet op elkaar, hè?
Nee. Nee, heel anders zagen wij eruit. Nadine heeft een beetje misschien wel een buitenlandse touch. Dus een beetje wat donkerder huidskleur, donkere haren. Slank, grote ogen, mooie glimlach. Ja, gewoon een supermooi figuurtje. Ja, ik ben echt zo'n, ja, ik denk wel een Hollandse meid, zeg maar. Maar gelukkig word ik wel ook heel makkelijk bruin, dus dat is wel lekker. Maar ik heb niet dat donkere tint, zeg maar, wat zij meer heeft. En ik heb meer een lichte, wat blondere haren. Ja, wel anders, hè? Nou, hier zitten we. Steken we onze tong uit tussen een muurtje. Waar ook altijd wel lekker van gekke dingen doen.
Ik zie jullie constant op foto's met elkaar omhelzend.
Ja, echt helemaal wang tegen wang, hè? Innig geknuffeld. En dit is een foto van toen ik jarig was. Het was op mijn verjaardagsfeestje. En die was Gerald al in haar leven. Dus dan werd ik hier denk ik 22. Ja, dat zal het zijn.
We zitten aan de eettafel in de woonkamer van Jacqueline. Onder een grote foto van de twee zussen.
Hoe is dat voor jou om die foto's te zien?
Nu op dit moment word ik er heel blij van. Ja, ik vind het leuk om onze band zo te zien. En nu kijk je ook weer even met andere ogen van, oh ja, we zijn echt heel close. En dat zie je volgens mij wel echt in die foto's. Hoeveel we van elkaar houden. En als ik dat dan nu zo uitspreek, dan voel ik weer het verdriet van het missen. Ja.
Dat verandert niet na 16 jaar. Hè?
Nee.
Wat was er voor zusje?
Ja, we hebben eigenlijk ook als kind zijnde nooit veel issues gehad. Niet echt veel ruzies. We waren eigenlijk altijd heel blij met elkaar. En haar ging eigenlijk altijd alles voor de wind. Ze was zo positief in het leven. Je kon eigenlijk niet anders dan van haar houden. Zo mooi, warm, liefdevol. Maar ze hoefde dus ook bijvoorbeeld zo goed als niks aan de studie te doen. En ze haalde alles met vlag en wimpel. Het was gewoon met name een zusje om super trots op te zijn. En super dankbaar voor te zijn. De band die we hadden. En ook hoe zij in het leven stond, heeft mij vaak ook geholpen. We waren voor elkaar echt een rots in de branding. We belden elkaar meestal als eerste op als er wat was om het te delen met elkaar. Dus onze band was echt ook heel sterk.
Ze zat op een dansschool, hè? Ja. Ze ging studeren. Ze had veel vrienden en vriendinnen, begrijp ik.
Ze trok ook wel gewoon nog steeds haar eigen plan, gelukkig. Ik denk dat ze soms ook wel eens dingen deed die ze hem dan niet vertelde of liet weten. Om een beetje zichzelf ruimte te geven. En soms ging ze ook de confrontatie dan aan van ja, maar dit is wat ik wil. En dan werd het ruzie. En dan die andere kant waarin ze zich deels natuurlijk ook wel heeft laten beperken. Dus ik denk dat het een beetje tweeledig is hoe ze daarmee omging. Ja.
Dat is heel moeilijk voor haar.
Ja, enorme strijd is dat geweest voor haar in zichzelf en met hem natuurlijk. En de omgeving die er natuurlijk ook nog wat van vindt. Hey Noah.
Hoe oud is Noah?
14.
Dat is al een oud hondje.
Ja, ze is helemaal doof. Ik praat nog steeds wel tegen, maar eigenlijk heeft dat niet eens zin. Maar goed. Het is ook zo gek om niet te praten.
Ze krijgt veel knuffels.
Heel veel. En gebarentaal inmiddels. Dat hoort echt bij mij. Oudje. Ja. Alsjeblieft.
Dankjewel.
Frappant is dat Jacqueline zelf net uit een vechtscheiding komt en nu noodgedwongen in een staakerven woont met haar twee dochtertjes van 6 en 9.
Jij bent ondergedoken, kan ik dat zo zeggen?
Ja, die voelt zwaar voor mij. Het voelt inmiddels wel anders, maar ik ben wel vanuit inderdaad een onveilige situatie met mijn kindjes en mijn paardjes en mijn hondje vertrokken bij mijn ex-partner vandaan en woon nu in een staakerven op geheim adres. Dus ja. Als je het zo zegt, is het wel waar. Normaal is angst een slechte raadgever. Maar nu voelde ik, oké, deze angst is gewoon mijn guidance, is mijn intuïtie. Ik moet hier nu weg. Want anders dan loopt het echt of niet goed af. Of het wordt fysiek of wat voor manier dan ook. Voor mijn gevoel was die dreiging reëel.
Dus je had je zus achterna kunnen gaan?
Ja, ik weet niet of hij me daadwerkelijk in staat was om te vermoorden, maar je weet niet tot wat iemand in staat is, hè? Dus dat weet je nooit van tevoren. Die boosheid en agressie werd groter en groter. En het was natuurlijk al emotionele mishandeling op sommige momenten geweest. Of dreiging of dat soort zaken. Maar ik voelde nu ook dat het ook wel fysiek zou kunnen worden. Omdat hij niet meer uit die trigger vandaan kwam. En ik geloof ook, weet je, als ik kijk naar mijn zusje en naar Gerold. Ik bedoel, 36 messteken op één lichaampje. Nou, mijn zusje was super slank. Het is gewoon zo excessief veel geweld geweest. Ik geloof ook dat Gerold al zijn boosheid en frustratie, alles wat erin zat, op dat lichaam heeft gebotvierd. Dat was echt niet allemaal voor haar bedoeld. Dat geloof ik niet, nee. Dus daarin voel ik de gelijking. En nogmaals, ik weet natuurlijk niet of mijn ex-partner tot dit in staat zou zijn geweest, maar ik weet wel dat ik gevoeld heb dat ik niet meer veilig was en dat ik weg moest.
Nadine deed niets liever dan dansen. Ze wordt met haar team van de dansschool in Zwaag zelfs Nederlands kampioen street dance. Ze studeert communicatie op de hogeschool in Diemen. Haar relatie met Gerold begint als Nadine 17 is. Hij is 14 jaar ouder.
Mijn ouders en ik hebben me van begin af aan geen goed gevoel gehad. Het was een soort onderbuikgevoel. Maar dat was niet iets wat we konden verklaren. Want hij kwam juist eigenlijk heel voorkomend over. Maar het voelde ook echt zo van gemaakt. Van wie zit er achter dat masker? ja, dat voelden we meteen. En in het eerste jaar was er nog niet heel veel lekker aan de hand. Maar ja, na een jaar begonnen we wel ook voornamelijk aan de Nadine verandering te merken. Ja, dat als ze bij hem geweest was, dat ze veel harder was.
Wat bedoel je daarmee, veel harder?
Ja, want ze was altijd een soort zonnetje. Altijd heel positief en vrolijk en meegaand en liefdevol. En nu was ze wat zorgelijker en wat snauweriger, zeg maar. Wat korter door de bocht. Zo voelde dat. Ja. Wat ze zelf ook achteraf zei, dat ze heel erg de grenzen aan het verleggen was. Dus het is natuurlijk een heel geleidelijk proces. Er gebeurt eerst eens wat en dan is die verzoeningsfase heel groot, hè. Dan liefdevolle cadeautjes of dagjes weg of nou, de meest dure dingen werden er dan gekocht of grote bossen bloemen en dat soort dingen. En zij zei ja, daardoor probeerde ik toch telkens weer, zag ik toch telkens weer het positieve. En dacht ik ja, nou ja, het zal wel eenmalig zijn of ze kon verklaren zeg maar waar het vandaan kwam. Van, oh ja, dit komt natuurlijk door zijn slechte jeugd. Dit komt door zijn uitzending naar Cambodja. Weet je wel, dan ging ze voor zichzelf verklaren waarom dat was. Ja, waardoor ze dus de grenzen ging verleggen. En uiteindelijk ook dingen normaal ging vinden die niet normaal waren.
En ze hield natuurlijk van hem.
Ja, dat is het, hè. De liefde is zo groot. Je wil ook echt het positieve zien. En ja, misschien was dat soms een beetje op het naïeve af. Maar zij was wel iemand die echt het goede in iedereen zag. Het positieve in iedereen zag. Iemand die nog een vlieg geen kwaad deed, zeg maar. Ja, ik vertrouw wel. Dus daar nog op mijn gevoel dat ik dacht, er klopt gewoon iets niet. Dus toen Nadine uiteindelijk haar verhaal bij me deed, toen schrok ik niet en verbaasde het me niet. Nee, zeker niet.
Hij was 14 jaar ouder. Was dat dan iets wat meespeelde?
Zij was 17. En 17 en 31 is natuurlijk op die leeftijd best wel een heel groot leeftijdsverschil. En dan natuurlijk ook erbij het verschil qua cultuur en achtergrond. Want hij was half Surinaams, half Antilliaans. Nou, we zijn verre van racistisch, maar natuurlijk heb je cultuurverschillen. En die cultuurverschillen merkten we ook wel. Hè? Dat een beetje dat toch van, het is mijn vrouw, alsof het een soort bezit is. Dat heb ik ook wel heel erg teruggevoeld daar. Ja.
Werd ze ook beperkt in haar vrijheid?
Ja, zeker. Hij was best wel jaloers en bezitterig. Dus hij wilde eigenlijk gewoon het liefst dat ze geen sociale contacten had. Nou was ze wel een beetje eigenwijs. En tot op zekere hoogte deed ze dat nog wel. Maar wel veel minder ook hoor. Dus ze hield wel rekening met. Ze liet zich deels wel ook beperken. Ja, en ook alleen al de hele tijd dat contact. Dus nou, ik weet niet hoe vaak hij per dag belde en sms'jes stuurde. En als we op de bank zaten nog gewoon even de pink alleen aanraken om dat contact te hebben. Dus ja, dat was in de energie wel heel voelbaar, ja.
En wat dacht je dan als je dat zag of hoorde?
Dat het ongezond was en dat het niet klopte. Het lastigste was als buitenstaander dat je niet je kan iemand niet een bepaalde richting opduwen. Sterker nog, dat heeft eerder het negatieve effect. Mijn zusje wilde eigenlijk juist laten zien dat het goed zat. Door alle oordelen die mensen over die relatie hadden. Dus ik voelde juist dat het belangrijk was dat die relatie er mocht zijn. Ondanks wat ik erover dacht. Ze deelde wel kleine dingetjes natuurlijk. Ja, die niet de gewelddadige stukken, zeg maar. En we maakten natuurlijk dingen mee zelf. Haar directe omgeving, als in die telefoontjes, die gingen, ja, dat, dan hebben we hem horen schreeuwen door de telefoon. En weet je wel, dus dat soort dingen, dat heeft de omgeving natuurlijk wel meegekregen.
De relatie houdt 3 jaar lang op en afstand. De altijd zo vrolijke Nadine verandert. Ze trekt zich terug en praat al die tijd met niemand over haar relatieproblemen.
Ze heeft uiteindelijk alleen mij en haar beste vriendin Genevieve in vertrouwen genomen daarover. En ik heb, ja, we hebben uren gepraat met elkaar. En zij met name. Ik heb eigenlijk alleen maar geluisterd naar haar. En ik merkte gewoon dat zij dat heel moeilijk vond. Omdat iedereen een oordeel over haar relatie had. Dat ze het juist niet deelde. Dat ze daarom juist het positieve wilde laten zien. En dat het wel werkte. Dus ik wilde vooral gewoon naar haar luisteren. En daardoor ontstond bij haar de ruimte om in te zien dat het toch wel heel erg was. Dat zei ze ook aan het einde van het gesprek. Dit is toch wel heel erg, hè, Chok? Chok was mijn koosnaampje. Toen heb ik alleen maar geknikt. Van ja, dit is wel heel erg.
Want wat vertelde ze aan jou?
Ja, wat ze vertelde was dat hij gewelddadig kon zijn. En wat het met name was, denk ik, wat het zo heftig maakte, was de verschillen in hoe hij zeg maar in een split second in zijn hele totale houding kon veranderen. Als voorbeeld dat hij haar zeg maar op bed gedrukt had met haar handen om haar polsen heen. En echt op een heel klein stukje, misschien ja, 20 centimeter van haar gezicht af in haar gezicht aan het schreeuwen was. En ze kon nergens naartoe, hij had haar helemaal vast. Dus je kan je voorstellen hoe benauwd dat is. En dan echt out of the blue was het een soort klik of zo, een switch. En toen zag ze gewoon zijn blik veranderen en was het, oh schatje, moppie. En ja, dat was gewoon heel beangstigend, dat hij dan ineens als een blad van een boom veranderde. En dat hebben mijn ouders en ik ook wel gezien in telefoongesprekken, dat hij dan eerst furieus belde en er voor alles en nog wat uitmaakte. En dan een minuut later belde weer met die liefdevolle termen, zeg maar. Dat was heel heftig. Ik besef ook achteraf pas hoe ik haar grote voorbeeld ook wel ben geweest. Niet alleen als kind, maar ook als jongvolwassene later. Dat mijn relatie met Dennis, want uiteindelijk heeft ze dat aan Genevieve, haar beste vriendin, verteld. Dat ze daardoor ook inzag hoe het ook kon. En dat dat voor haar een belangrijke duw geweest in de richting om die relatie uiteindelijk te verbreken, was mijn relatie met Dennis. En hoe fijn dat was en hoe anders dat was als haar relatie.
Uiteindelijk heeft ze de moed gehad om het uit te maken.
Zeker, en dat heeft meerdere keren nodig gehad. Dus ze heeft meerdere keren het uitgemaakt en toch weer bij hem terug. Tot de keer dat ze definitief zeg maar de relatie verbroken heeft. Ze voelde eigenlijk in dat proces op een gegeven moment al stapje voor stapje ga je daar naartoe. Dit gaat niet de vader van mijn kinderen worden, dat soort gevoelens. Tot het moment dat hij in een ruzie in de auto haar in haar gezicht gespuugd heeft. En dat was voor haar zo denigerend. Dat was wel de druppel voor haar om uiteindelijk echt die relatie definitief te verbreken.
Na 3 jaar is het genoeg voor Nadine. Maanden van gesprekken met haar ex volgen. Geduldig blijft ze hem te woord staan, uitleggend waarom het over is.
Nadine voelde in zichzelf dat ze hem wilde begeleiden in zijn liefdesverdriet. Ik snap het, maar ik weet niet of dat de meest handige keuze is, aangezien zij degene is die het liefdesverdriet veroorzaakt. En ik geloof achteraf gezien ook, maar toen voelde ik het ook wel een beetje van dat het daarmee ook een beetje in stand heeft gehouden. En dat hij daardoor telkens tussen hoop en wanhoop verkeerd heeft. Iedere keer ging ze weer naar hem toe en vond ze dat ze er voor hem moest zijn. Als vriendin, niet als zijn vriendin, maar gewoon vriendschappelijk. Tot het moment dat ze gevoeld heeft van nu is het genoeg geweest. En dat was zo'n beetje 3 maanden nadat zij de relatie definitief verbroken had. En toen is er even geen contact geweest. Ik heb haar tijdens dat gesprek, dat eerste gesprek, een jaar voor haar overlijden, heb ik haar beloofd dat ik er met niemand over zou spreken. En tot een maand voor haar overlijden heb ik me daaraan gehouden. En toen heb ik het mijn vader verteld, omdat ik me zorgen maakte. En dat ik heb gedeeld van, ik weet het niet, pap. Het voelt niet goed. En hij was een soort van geruststellend. Van, ja, maar Jacqueline, ze heeft het echt onder controle. En het is goed, de relatie is verbroken en ze pakt haar leven weer op. En dat zag ik ook. Ik zag dat ze de sprankeling terugkreeg en dat ze weer jonge meiden dingen aan het doen was. Maar bij mij ging dat gevoel niet weg. Dus achteraf gezien ben ik heel blij dat ik het aan mijn vader verteld heb. Ook al heb ik mijn belofte ben ik niet nagekomen. Dat past niet bij mij, want ik ben echt van mijn woord. Maar zo sterk was dus het gevoel bij mij van ik moet het gewoon nu delen. Want het klopt gewoon niet. Ik had het dus, droeg het al bijna een jaar bij me. Hè? En ik heb dingen gehad dat ik dacht van, moet ik naar Gerald toe gaan? Zal ik met hem in gesprek gaan? Of maakt dat het alleen maar erger? Dat waren telkens afwegingen in mij die ik aan het maken was. En uiteindelijk heb ik besloten om niet met Gerald in gesprek te gaan. Dat ik het gevoel had van nee, dat werkt niet.
In het nieuws hoor je meestal over de vrouwen die een moordaanslag niet overleven. Nederland staat in de top 3 van Europese landen als het om femicide gaat, zo meldt Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het in Nederland bij femicide, moord die dus specifiek wordt gepleegd om het vrouw zijn, gaat om zo'n 40 vrouwen per jaar. Nadine is één van hen.
Op 2 december 2006, toen heeft hij haar geprobeerd naar zijn woning te lokken. Zij was op dat moment aan het werk in Alkmaar. Bij de krant had ze een bijbaantje. En hij bleef maar berichten sturen dat het echt de laatste keer was dat hij een afscheidscadeau voor haar had. En nog een brief voor mijn ouders. En dat hij hierna haar ook niet meer lastig zou vallen. Dat dit echt de laatste keer was dat hij, die beroep op haar deed. Ik weet dat ze van haar collega's dat ze echt ook overlegd heeft daarvan. Wat moet ik hier nou mee? Wat zal ik doen? Maar ze bleef van, ik wil gewoon niet meer naar hem toe. Het is nu klaar, het is genoeg. Dus ze heeft gezegd, nee, ik kom niet. En toen is hij gaan dreigen, want die avond had ze een feest. En hij heeft gezegd, als je niet komt, dan kom ik het feest verstoren. Dan kom ik vanavond daar naartoe. En onder die dreigementen heeft ze haar dus laten overhalen om alsnog één keer naar die woning toe te gaan. En na haar werk is ze daar direct naartoe gereden. Ja, en toen is ze die woning ingegaan. Ze hebben heel even, schijnt het, op de bank gezeten, had een kopje thee. En ja, ik denk dat het niet eens een kwartier geduurd heeft dat ze bij hem is geweest, waarop ze weer weg wilde gaan. En toen zei hij het afscheidscadeau. En nou ja, hij had messen in huis verstopt. En die kartonnen doos bleek achteraf een lege kartonnen doos te zijn. En daarachter hield hij het mes. En nou ja, toen heeft hij haar neergestoken. In de eerste instantie in haar flank, in haar buik. En scheen ze nog gezegd of geschreeuwd hebben, nee Gerold. En dat is uiteindelijk doorgegaan tot 36 messteken. Waarbij hij tussendoor nog gestopt is en haar in een dekbed heeft gewikkeld. Of in een laken. Doorgegaan is met steken. Haar halsje is half doorgesneden. Ja, en de recherche die, of in ieder geval dat hoorden we in de rechtbank, dat de bloedspetters tot aan het plafond zaten. Dus het is zo excessief veel geweld geweest. Ja, daar heb ik heel lang niet op deze manier over kunnen praten. Daar is veel werk aan vooraf gegaan voordat ik dit op deze manier kan vertellen. Ja. Ik weet dat ik bij mijn schoonfamilie thuis was. En dat ik toen opgebeld werd door mijn ouders. Dat er iets met Nadine aan de hand is. Ja, dat ik zo snel mogelijk naar huis moest komen. Ik was toen met mijn toenmalige partner. Hij heeft gereden. We waren ongeveer, ik denk een uurtje vanaf IJmuiden naar Hoorn. Maar dat is echt de langste rit van mijn leven geweest. Ik haalde allerlei scenario's in mijn hoofd. Ik wist eigenlijk meteen dat het iets met Gerold, met haar ex, te maken zou hebben. En ik hield mezelf, dat was een soort strohalm. Van, ik hoef niet naar het ziekenhuis. Het is niet zo ernstig dat ik naar het ziekenhuis toe moet. Ik moet naar huis toe. Weet je wel, zo. Ik krijg er ook nu gelijk weer kippenvel bij als ik dat zo noem. Dat dat echt zo'n ankerding was. Dat het uiteindelijk natuurlijk nog veel erger bleek. En toen kwam ik de straat in rijden. En toen ben ik echt uit de auto gerend. Mijn vader die zag me via de schutting binnenkomen. Die is de tuin ingelopen. Die heeft me daar opgevangen. En die heeft gezegd dat er een dode jonge vrouw in de woning van Gerold is aangetroffen. Ja, en toen... Mijn benen konden letterlijk mijn gewicht niet meer dragen. Dus ik ben echt op de grond gevallen. En ja, ik heb geschreeuwd. Ja, Nadine en nee. En nou ja, ik weet niet wat ik allemaal geschreeuwd heb, maar ik heb veel geschreeuwd. En toen ik daar doorheen was, ben ik opgestaan, ben ik naar binnen gegaan naar mijn moeder. Die zat aan de keukentafel, een soort van apathisch voor zich uit te kijken. En toen ze mij zag, stond ze op en hebben we, ik weet niet hoe lang, minutenlang in elkaars armen gehuild en elkaar vastgehouden. Ja, ik weet dat ik, volgens mij was dat de eerste dag nog, dat uiteindelijk de huisarts is gekomen. Dat ik een injectie heb gekregen, omdat ik niet meer stopte met shaken. Dus mijn spierspanning was dat. Dus ik kreeg spierverslappers. Ik weet dat er heel veel mensen waren. Continu heel veel mensen. Het allereerste moment. Want ze was natuurlijk eerst, haar lichaam wordt onderzocht. Dus ze was niet meteen bij ons thuis. Nou, dat leek, volgens mij was het achteraf gezien maar één dag hoor. Maar het leek weken. En dan, ik zag haar ook de hele tijd in die kille cel, in zo'n koelcel liggen. Het was echt vreselijk. Maar het eerste moment dus dat we naar het politiebureau gingen en dat we haar zagen. Dat is een van de allerheftigste momenten in mijn leven geweest. Ja. Ja. Als ik daar ook zo weer op invoel dat hoe ze daar lag. Koud, levensloos. En Nadine was juist iemand die dus die zonnestraal, die grote sprankelende ogen en de humor. Ja. En ik zag gewoon, eigenlijk was het al niet meer. Eigenlijk was het alleen nog de omhulsel. Ja. We hebben echt, mijn moeder en ik hebben echt gegild tot we schor waren. Ja. Ik had de kleding voor haar uitgekozen en het moest in ieder geval kleding zijn die alles bedekkend was. Want omdat zo'n beetje alles natuurlijk geperforeerd was en ja, dezelfde halsje, dus het moest ook met een colletje zijn en zo. Maar op het moment dat ze helemaal gekleed was, waren die wonden natuurlijk niet meer te zien.
Haar gezicht was ongeschonden.
Ja, haar gezicht was ongeschonden, thank God. Ja, en daarna, vrienden van ons hadden dus een hele mooie baar gemaakt en een houten hart. Dus daar lag haar hoofd op, een houten hart. En ik deed haar lievelingsgeurtje op en lipgloss, want haar lippen waren zo droog. En ze had sowieso altijd lipgloss op. En ze had, kort geleden had ze schoentjes gekocht. En ze liep altijd op platte schoenen omdat Gerald klein was. En nu had ze schoenen met een hakje gekocht, omdat ze los van hem aan het komen was. Dat stond voor haar zelf symbolisch, dat ze nu weer schoenen met hakken kon dragen. Dus die heb ik ook aangedaan. Mijn vader heeft eigenlijk gekleed dan, maar ik heb ze uitgekozen. En ja, toen hebben we gewoon vele uren aan haar baar ook doorgebracht. We hebben er thuis opgebaard. Het was natuurlijk één bloemenzee op een gegeven moment. Het hele huis was vol bloemen. Met name ook zonnebloemen, die past heel erg bij haar. Ik heb nu trouwens ook zonnebloemen staan zien. Ja, dus voor mij was het belangrijk om ook zo afscheid van haar te nemen. Alhoewel ik dus wel voelde van het is niet meer Nadine. Nadine is al weg. Dat voelde ik wel heel sterk van Nadine is hier al niet meer. Dat maakt zeg maar naar haar lichaam kijken aan de ene kant makkelijker en aan de andere kant moeilijker. Ja.
Ik maak destijds als verslaggever van Hart van Nederland een reportage over de stille tocht die voor Nadine wordt georganiseerd.
Een baar met erop het lichaam van Nadine reed vanmiddag mee in de stoet. Haar ouders, zusje en oma gingen voorop.
En jullie zijn gelopen, kan ik me herinneren.
Ja.
En het was heel indrukwekkend, want er waren honderden mensen bij.
Ja, richting de 1000 denk ik wel. Ja. Veel is gewoon echt een beetje weggeraakt natuurlijk. Maar die stille toch was wel echt indrukwekkend. En verscheurend tegelijk. Echt, ik weet dat ik ook echt voor die stoet echt soms flink wat emoties eruit heb gegooid. Liepen we daar zo voorop, voor de auto en dan al die honderden mensen erachteraan. En ook de winkelstraat, de grootste winkelstraat van Hoorn, al die winkels hadden hun muziek uit. Dus er was totale stilte gewoon. En toen kwamen we op het plein, de Rode Steen. Toen kwam er vanuit het niks een soort stortbui met enorme bliksem en donderslagen. Dat was ook heel bijzonder, want dat was helemaal niet op de radar te zien van tevoren. Het was gewoon goed weer, hè? Ik weet niet hoe jij dat herinnert, maar volgens mij was het gewoon
echt. Ik herinner me dat nog. Ja. Dat was vlak voordat jullie de kerk in gingen, volgens
ja.
mij.
Ja, klopt. En iedereen liep gewoon door. Er werden een paar parapluutjes, maar de meeste mensen liepen gewoon zo door. Ja, en toen zijn we nog met een deel ook, zeker volgens mij waren 300-400 mensen in die kerk of zo nog.
En mensen hadden witte t-shirts aan met foto van Nadine erop.
Ja, met haar beeldenis. Dat was ook heel mooi, hè? Ja. We hebben zoveel lieve mensen om ons heen gehad, want weet je, de drang tot eten bijvoorbeeld is er niet meer. Dus er waren mensen die voor ons zorgden, die gewoon in huis waren en af en toe een stukje eten in ons mond stopten. Die het huishouden deden, die de bedden opmaakten, weet je. een vriendin van ons die had gewoon belde naar de werkgever. Joh, ik ben er een week niet. Zo. Nou, dat zijn toch echt wonderlijke dingen. Weet je, je geloof in de mensheid wordt gewoon in één klap van je afgenomen door zoiets gruwelijks. En ik merkte dat door de lieve mensen om ons heen en ook dat stukje van die videoclip, dat het mij toch weer het vertrouwen in de mensheid een stukje bij stukje weer teruggaf. We hebben daarna een videoclip gemaakt voor haar, Nadine Inspired by You, om als levend monument om haar dansen te laten zien.
Zullen we dat even bijpakken, die videoclip?
Ja, is goed.
Die staat gewoon op YouTube, hè?
Ja, zeker. En Nadine gewoon als opgroeiend meisje, dus telkens een aantal jaar ouder zie je haar. Tot aan, 20 jaar, hè, dat ze overleed. Ze genoot ook zo van de dans. Het was zo mooi, want ze kon zichzelf ineens echt laten zien. Ja. En die tekst is dus speciaal geschreven voor dit nummer. Dat we proberen door te leven, maar dat het eigenlijk onmogelijk is. Daar gaat het over. En dat we van haar houden. En dans alsof niemand je ziet, zeg maar. Zo. Ja. Ja, het was zo mooi om dit te doen. Dit was voor mij in die eerste periode de reden waarom ik mijn bed nog uitkwam. Nee, serieus. Dit heeft mij echt de eerste periode doorheen getrokken om hiermee bezig te kunnen zijn. Ja, het is natuurlijk een stukje haar nog in leven houden.
In de jaren die volgen blijf ik contact houden met de familie Beemsterboer, voornamelijk met moeder Wanda. Ik ontmoet hen bij de rechtszaken tegen de dader, waarbij ik zie hoe de familie van Nadine zich staande probeert te houden.
De rechtbank veroordeelt Gerald tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar. Gelast dat hij ter beschikking gesteld zal worden en beveelt dat hij van overheidswegen verplicht zal worden.
Ja, de straf kan wat ons betreft nooit hoog genoeg zijn. Wij moeten de rest van ons leven hiermee mee verder. Dus dat is het dubbele een beetje daaraan.
Op een of andere manier raakt het me zo als je daar zit. Ik heb tranen in mijn ogen, misselijk, steen in mijn maag. En ze zegt in principe niet eens wat bijzonders, maar de zaak Nadine. Ik had nooit verwacht dat het past niet bij ons. Bij ons gezin had nooit verwacht dat ik een rechtbank van binnen zou zien überhaupt. En dat het dan om Nadientje gaat, weet je, om zo'n lieve, prachtige, mooie meid die op zo'n gruwelijke manier door iemand om het leven is gebracht.
Je had natuurlijk graag dingen gedeeld met haar de afgelopen jaren.
Nou, zeg dat. Ook juist, ook de hele mooie dingen, hè. Dus wat achteraf gezien natuurlijk ook weer moeilijk is geweest. Maar in de eerste instantie dat ik natuurlijk het huwelijksbootje intrad, was dat een heel bijzonder moment. En ook de geboorte van mijn twee prachtige dochters. Dat zijn zulke mooie dingen. En we hebben het er echt vaker over gehad, Nadine en ik, in ons leven. Oh, misschien kunnen we wel samen zwanger zijn. Dat samen beleven. Dus ja, dan heeft het altijd natuurlijk wel die zwarte rand. Ondanks de vreugde van de zwangerschap bijvoorbeeld in dit geval. Ik heb me heel schuldig gevoeld. Echt heel schuldig. Ik heb haar bij leven zeg maar beloofd van, of gezegd van, ik bescherm jou met mijn leven. Ja, en zij is dood en ik leef nog. Dus ik heb me heel schuldig gevoeld. En toen na haar overlijden is ze 3 keer in dezelfde droom bij me geweest. Telkens op een andere manier. Maar ik wist telkens van tevoren wat er zou gebeuren. En toch kon ik niks doen. En toen heb ik me gerealiseerd. Al had ik het geweten, ik had niks kunnen doen. Als ik mee was gegaan naar die woning, ik ben een sterke paardenmeid, tegen iemand die al 3 dagen cocaïne snuift en zich voorbereidt op zoiets gruwelijks, die gediend heeft, die de techniek kent, had ook ik niks kunnen doen. Dan hadden we daar met z'n tweeën gelegen. Dat voel ik nu. Ja, dus ik heb geen schuldgevoel meer. Al heel lang niet meer, gelukkig.
Als Jacqueline haar relatie met Dennis uitgaat, krijgt ze een nieuwe vriend. Met deze man trouwt ze en krijgt ze dus 2 dochters. Maar Jacqueline beseft niet dat ze zelf ook in een relatie zit die steeds giftiger en agressiever wordt.
Ik denk dat, als ik hem helemaal uitzoom, dat hij uiteindelijk mij verantwoordelijk heeft gehouden voor zijn pijn en lijden. En alles geprojecteerd heeft op mij, zijn hele boosheid, vanaf jongs af aan. Ik probeerde continu de lieve vrede te bewaren en mee te bewegen, zodat hij niet zou exploderen. En dan ga je op je tenen lopen, hè? En dat is alles waar mijn zusje natuurlijk ook doorgegaan is. En ik zie dat allemaal pas achteraf. En daarmee heb ik bepaald gedrag, ja, niet zozeer goedgekeurd, maar wel toegestaan. Dus dat is mijn aandeel daar ook in geweest. In plaats van dat ik zei van, hey, ik snap waar het vandaan komt, maar zo ga je niet met me om. En dat is wat ik sinds de scheiding, of dat ik in ieder geval de relatie verbroken heb, en daarvoor is natuurlijk een heel geleidelijk proces ook weer, wel ben gaan doen. Maar daardoor werd het erger. Het werd daardoor erger, omdat ik nu ineens gedrag liet zien wat hij niet van mij gewend was. Dus dat was in de eerste instantie echt olie op het vuur. En het zal bij Nadine waarschijnlijk ook zo geweest zijn dat ze aan het veranderen was en voor zichzelf aan het opkomen in haar eigen leven. En dat ze het echt uitmaakte, op haar eigen benen kwam. Dat was bij mij natuurlijk ook zo.
Allebei een soort van vergelijkbare situatie.
Ja.
Qua relatie, hè?
Mm-hmm.
Heb je daar een verklaring voor?
Ja, achteraf gezien zie ik de vergelijking natuurlijk. En dat heb ik in de relatie zelf. En dat is ook wel benoemerenswaardig. Dat ondanks mijn ervaring nabij met mijn zusje, dat ik voor mezelf niet door heb gehad in mijn eigen relatie hoe toxisch en hoe schadelijk die eigenlijk was. Want ik zag dat wel natuurlijk, maar ik wilde het ook niet zien. En Johan Cruijff zei wel eens van, je ziet het pas als je het door hebt. Nou, dat is dus echt aan de hand. Want je kan als buitenstaander kun je nooit voorstellen hoe het is om in die situatie te zitten. En heeft het dus ook geen zin om iemand te zeggen, ja, maar je moet hier weg. Dat werkt niet. Je kan alleen maar de veiligheid bieden dat iemand zichzelf kan zijn en kan delen. En zelf tot de conclusie kan komen van, oh my god, dit is niet oké. Ondanks alles wat ik heb meegemaakt, en ja, we zijn natuurlijk ook met zoveel instanties ook in contact geweest, mijn ouders en ik, heb ik het zelf niet kunnen zien of niet willen zien, ja, hoe heftig het was. En hoeveel onveiligheid er was. Maar dat heb ik dus, dat was natuurlijk eigenlijk je oorspronkelijke vraag, dat heb ik natuurlijk als kind ook ervaren. Onveiligheid. Voor mij was mijn vader de afwezige vader en ook wel onvoorspelbaar. En dat heb ik ook teruggezien weer in mijn relatie. En ja, Gerald was natuurlijk ook onvoorspelbaar.
En jij vertelde me ook dat jouw moeder best wel bezorgd was, overbezorgd en enorm beschermend. En dat dat ook wel meespeelt voor jou.
Ja, zeker. Dus ik geloof dat wat we als kind meemaken, dat dat zo'n grote invloed hebben op onze partnerkeuze daarna. En dat daar dus eigenlijk ook de sleutel ligt tot heling.
Wil je even stoppen?
Ja, goed.
Gaan we even koffie doen of zo?
Ja.
We besluiten een frisse neus te halen en lopen door een stal met schapen en kippen.
Hey, liefjes.
We gaan naar de paarden van Jacqueline die eten moeten hebben.
Ik hoop dat de paardjes ver weg staan, want als ik ze roep komen ze aangalopperen. Oh, ze staan ver weg, ja. Ze staan nu echt op een heel groot stuk helemaal tot aan daar bij het meer. Dus ze hebben echt zo'n fijne plek.
En wat een geluk dat je dat gewoon aan huis hebt, hè?
Ja, goed hè? Ja.
Is dat toch weer positief?
Nou, zeg dat. Het leven biedt heel veel mooie dingen. Hier is de ingang. En ik ga eens even, want die trekker is wel hard. Ik ga even hard geluid maken, niet dat je doof wordt. Buddy, Marcy, kom aan! Deze dicht doen. Zo. En dan ga ik hier het hooi even neerleggen.
Je bent wel een paardenmeisje.
Ja, zeker. In hart en nier al zo'n tijd. Hey, vriendje. Hi, lieverd. Ja, wie is dat nou? Hé? Oh, wat heb je jezelf lekker vies gemaakt. Het is dus een witte pony die nu grijs is. Of ja, zoiets. Marcy. Hi. Ja, zij is echt mijn zielemaatje. Dat paard. Ja, echt heel erg.
Heb je veel steun aan gehad?
Ja. Ja, en het was natuurlijk best wel, weet je, omdat ik natuurlijk wegging. Zonder geld, inkomen, wat dan ook. En twee paarden. Dus niet de meest goedkope hobby. Maar toch heb ik gevoeld, zij horen gewoon bij ons. Want Buddy, de pony, is ook echt het zielemaatje van mijn dochtertje, weet je wel. Dus ik dacht, ja, we horen gewoon bij elkaar. Ja, schatje, ja.
Hey? Hoe kon je rondkomen dan? Want je bent weggegaan zonder dat je geld had.
Ja, in de eerste periode hebben mijn ouders me er doorheen geholpen. Maar ik wil, als ik echt door de scheiding heen ben, mijn bedrijfje Remember to be Free echt gaan oprichten. Dat ik daar in mensen kan begeleiden, zeg maar, vanuit mijn praktijk. Ja.
Zullen we weer terug naar binnen gaan?
In de jaren na de gewelddadige dood van Nadine halen haar ouders en zus er toch nog iets positiefs uit. Er komt een monument voor geweldslachtoffers. En vanaf het begin is er een stichting, de Nadine Foundation. Daarmee wordt geld opgehaald voor goede doelen die bij haar passen. Haar ouders geven spreekbeurten op scholen over wat er is gebeurd. En haar zus en vader Sjaak geven lezingen in gevangenissen. Het geeft hem voldoening, zo vertelt Sjaak afgelopen november aan Hart van Nederland.
Dat ik de dood van Nadine mag vertellen. Ik vind het sowieso prachtig om over mijn kind te vertellen, want het was een schitterend kind. En dat dat ook nog effect mag hebben op het leven van deze mensen in die situatie. Dat vind ik mooi.
Nadine's ouders en zus ontmoeten, na jaren erover nadenken, Gerold in de TBS-kliniek. En waar Jacqueline hem eerst de langst mogelijke straf toewenste, vergeeft ze de moordenaar van haar zus zelfs. Dat gebeurt bij een TBS-verlengingsrechtszaak, waar ze hem weer ziet.
Op het moment dat we dus die rechtbank binnenliepen, was best wel bijzonder. Want een bijzonder is misschien een beetje een gek gekozen woord. Maar dat wij de lift uitstapten, zat Gerold daar al. En ik kan me voorstellen dat sommige nabestaanden, als ze in contact komen met de dader, niet op dezelfde manier zouden reageren als wij. Dus dat was, ik denk niet dat dat echt de bedoeling is, dat je elkaar zo op die manier ontmoet. Maar in dit geval was het niet zo heel erg, want ja, ik ben ook echt op hem afgestapt. Ik heb hem de hand geschud en hem recht in zijn ogen aangekeken. En dat was een heel bijzonder moment, want, en dat was wel echt bijzonder, dat ik voelde van, hey, niet alleen ik heb innerlijk werk gedaan, jij hebt ook innerlijk werk gedaan. In de relatie gaf hij altijd zo'n soort slap handje en keek hij me nooit recht in mijn ogen. Hij gaf nu een stevige hand en hij keek me recht in mijn ogen aan. En op dat moment voelde ik heb jou vergeven. Dat voelde ik op dat moment. En toen is voor mij het zaadje geplant, omdat ik voelde dat hij dus ook innerlijk werk had gedaan, om hem dat ook daadwerkelijk te vertellen. En daar is een jaar overheen gegaan en een jaar later heb ik hem in de TBS-kliniek ontmoet. En heb ik hem inderdaad verteld dat ik hem oprecht en vanuit mijn hart vergeven heb. En dat hele gesprek is super emotioneel geweest voor beide kanten.
Denk je dat hij oprecht is veranderd?
Ja, geen twijfel. Dat heeft me dichter bij Nadine gebracht. Want ik heb op een gegeven moment, voelde ik voor het eerst dat ik dacht, oh, ik begrijp nu waarom Nadine van hem hield. Ik begrijp nu waarom ze op hem viel. En in die relatie heb ik daar nooit contact mee kunnen maken. En omdat ik nu dat kon voelen, voelde ik mijn zusje dichter bij mij.
Omdat je de persoon kon zien.
Ik kon de persoon zien. Ik kon het wezen zien voorbij die daad. Ik voelde bij mezelf, er was een soort verlangen van vrij te komen van hem. En echt weer vrij in het leven te komen staan. En niet meer als slachtoffer, maar dat ik weer zelf de regie in handen heb. Een pad naar vergeving gaat eigenlijk niet over de ander. Gaat alleen over jezelf en jezelf die vrijheid gunnen om die koorden te doorbreken en om het verleden niet meer te willen veranderen, maar het te accepteren. De situatie te accepteren. En dat is heel wat anders dan natuurlijk goed te keuren. Hè? Je accepteert dat het gebeurd is. En acceptatie in zoiets heftig is natuurlijk wel een flinke uitdaging. Maar als je dat in staat bent, dan ontstaat die vergeving daarin. En dus het was niet alleen een proces naar hem toe. Het was echt een proces naar binnen toe, naar mezelf toe, waaruit die vergeving ontstaan is.
Hij heeft intussen weer een vriendin en zelfs een kind, begrijp ik.
Mm-hmm.
Dus deels weer op vrije voeten.
Mm-hmm.
Hoe is dat voor jou dan?
Ja, hij is eigenlijk helemaal op vrije voeten. Hij valt alleen nog onder de TBS-kliniek. En dat is al een tijdje zo. Hoe dat voor mij voelt, ja, dat is waarschijnlijk heel anders dan dat ik dat een paar jaar geleden, als dat zo zou zijn geweest. Nu heb ik er eigenlijk voor mezelf geen lading op.
Nou, jouw moeder bijvoorbeeld vindt dat volgens mij nog wel moeilijk.
Die vindt het vreselijk, die heeft het daar moeilijk mee. Ja, ik snap het, want Nadine had ook graag moeder willen worden. En zij, haar is dat ontnomen en hij is nu vader geworden. Ik geloof heel erg dat een mens een tweede kans verdient, een derde kans, et cetera. Daar geloof ik in. Wel moet natuurlijk de maatschappij beschermd worden. Als je echt een psychopaat hebt die gewetensloos is, ja, daar zit het stuk herstel misschien niet in. Maar mensen die echt oprecht
zijn in hun herstel, verdienen ook die kans, vind ik. Ik denk wel daarbij van, oké, aan de ene kant hoop ik dat het kindje de opvoeding krijgt die goed voor dat kindje is. Dat hij een stabiele basis mee kan krijgen. Misschien is dat niet zo. Dat vind ik moeilijk. Aan de andere kant denk ik ook van, zo'n puur wezentje als een baby is, want je wordt puur geboren, die kan ook een mogelijkheid zijn om je weer bij je hart te brengen, nog meer. Dus wellicht is dit wezentje juist datgene waardoor Gerold een nog liefdevoller mens weer kan worden. Dus wellicht dat zo'n kleintje ook weer iets in hem raakt waar hij dan contact mee maakt in zichzelf.
Begin november vorig jaar ben ik erbij in Nadine's oude dansschool in Zwaag als de Nadine Foundation stopt met een groot afscheid met tientallen genodigden.
Intens dankbaar voor iedereen die ons hobbelige en kronkelende pad een beetje lichter heeft gemaakt. We hebben ons gedragen gevoeld, verbonden door Nadine.
Het voelt voor mij dat het heel goed is geweest om ons verhaal te vertellen. Dat het ook effect heeft gehad, zelfs in de politiek, hè, tot aan het spreekrecht en alles aan toe, dat het bepaalde dingen aan de kaart zijn gekomen, of noem je dat, gesteld. En die naar dromen uit laten komen. Maar nu voelt het voor mij ook zo dat het oude in stand gehouden wordt. En dat het ons als gezin, voor mij is dat natuurlijk al anders, maar met name mijn ouders, ook in het verleden houdt. Ik voel dat het voor hun ook goed is om verder te kunnen, om de stichting af te ronden. Ook langzamerhand zichzelf te gaan bevrijden van die zwaarte. En mijn moeder is daar nu op dit moment echt wel doorheen aan het gaan. Die heeft het zwaar. En dat is rot om te zien, maar ik voel wel dat het juist is dat zij ook... Ik gun het haar zo. Om zichzelf ook te bevrijden. En ik denk niet dat mijn vader dat pad gaat bewandelen. Mijn vader maakt andere keuzes. Die wil niet voelen. Maar degene van wie je zoveel houdt als ik van mijn ouders hou, die gun je natuurlijk het meeste om rust te gaan voelen.
Na 16 jaar.
Ja.
Het is bij het maken van deze podcast voor mij nog duidelijker geworden dat iedere vrouw die te maken krijgt met geweld haar eigen verhaal heeft en nooit schuldig is aan dat geweld.
Mensen zeggen soms heel makkelijk, maar dan ga je toch weg bij zo'n man?
Ja.
Wat denk je dan?
Wat denk je van de liefde? Want die is er ook. Dan ben je gewoon geneigd om telkens weer het goede te zien en wat er gebeurt is te vergeven en weer te focussen op het goede en op de liefde. En ik ben ook zo opgevoed door mijn ouders. Zolang de liefde er is, ga je ervoor. Dat was altijd wat hun zeiden. Mijn opa en oma waren bij elkaar. Als je naar die relatie ook kijkt, de relatie van mijn ouders, ook heel heftig geweest. Dus ik heb dat ook geleerd met de paplepel ingegoten. Je blijft zolang de liefde er is.
En Nadine zei het ook, hè, tegen de moeder. Maar hij is ook lief.
Ja, precies. Ja. Het is veel makkelijker om bij iemand weg te gaan die alleen maar lelijk doet. Sterker nog, daar ga je niet eens mee zijn. Weet je wel?
Hoe ga jij je Nadine herinneren?
Als een zonnestraal. Ja, als steun en toeverlaat als mijn maatje. En eigenlijk is dat tot op zekere hoogte nog steeds zo. Voel ik dat wij nog steeds verbonden zijn.
Ze is bij je.
Ja, zeker weten.
In de volgende aflevering van deze podcast over femicide praat ik met Sandra. Haar ex heeft haar aangevallen met een mes en dreigt haar dood te schieten. Ze woont op een geheim adres, ondergedoken met haar twee kleine kinderen.
Mijn dochter is wel nog binnenkomen lopen toen hij bovenop me zat te wurgen. Toen trok hij ook een mes uit de keukenla en die hield hij tegen mijn keel aan. Ik denk, nou ja, mijn leven is voorbij, het is klaar. Ik dacht alleen maar, wat gaat hij dan eigenlijk doen met de kinderen, weet je wel? Ja.
Deze podcast is gemaakt door Esther Montsma. Eindredactie is in handen van Irene Jansen, productie van Daniel Bom. De grafische vormgeving is gedaan door Femke Goudriaan. Veel dank aan Wanda en Sjaak Beemsterboer, die altijd met open armen hart van Nederland te woord staan. En ook aan hun dochter Jacqueline, dat ze zo uitgebreid heeft willen vertellen over haar zusje. Wil je na deze podcast praten over huiselijk geweld? Dan kan je terecht op de website van Veilig Thuis of 24 uur per dag gratis met hen bellen. Slachtofferhulp is ook makkelijk bereikbaar via hun website. Wil je reageren op de podcast?
Mail dan naar hvnlpodcast@talpanetwork.com. Vind je de podcast de moeite waard? Like hem in onze app en deel hem met je vrienden. Over 8 dagen is de volgende aflevering van deze Hart van Nederland podcast. Abonneer je vooral om niets te missen.